AI.
Extraordinary.
Iedereen heeft het erover.
Noem dit maar een cynische geest, maar ik ga dan gelijk denken, oké, waar kun je dat allemaal voor misbruiken?
Maar er gebeurt zoveel, dat kun je toch niet bijhouden? Jawel, want er is Poki. Een podcast over kunstmatige intelligentie, waarin ik praat met supernerd Alexander Klupping.
Jij kijkt me nu aan een soort van hoezo misbruik.
En techfilosoof Wietse Hagen.
Kunnen we dit normaliseren? Willen we dit normaliseren?
Over de wondere wereld van AI.
Do you like me?
Status error.
Luister. Poki.
Ik ga nu ophangen. Bedankt.
Je luistert naar De Lange Termijn. Terwijl het is weer zover. We mogen weer samen een aflevering opnemen.
Ja.
En we vonden het zo leuk. We doen het deze week gewoon twee keer.
Ja, het was gisteren niet helemaal gelukt.
Nee, ik vond het mooi. Bij het begin van de aflevering zei je al, ja, ik hoor een kraak bij jou. Laten we doorgaan. Ja. En dat was uiteindelijk niet. Het was niet te doen.
Nee, we deden het op afstand. En uiteindelijk bleek dat na 2 uur. Bijna 2 uur waren we aan het praten.
Ja.
En jij appte mij van. Oké, met deze file kunnen we niks.
Dit is corrupt.
Ja, dit is corrupt.
Maar het voordeel is wel, wat het. Ook net weer goed over. We hadden best wel veel over dingen die niet per se met beleggen te maken hadden. Heel veel aliens, dat soort zaken. Dus ik denk wel dat het een betere aflevering wordt.
Denk het ook.
En?
Dus,
in?
Gisteren was ik niet helemaal lekker. Daarom moest het op afstand doen.
Ook,
en toen had ik koffie.
Ja.
Ja, dat was al een teken, hè, dat het misging. Dus we beginnen zoals vanouds weer met whisky.
We hebben een whiskytje. En we hebben vandaag Four Roses.
Four Roses.
Want het was gisteren. Valentijn.
Ja,
dus je hebt
whisky gekocht met Four Roses.
We bedenken hem even net heel snel tussendoor. Maar het is, wat is het? Een Kentucky Bourbon whisky. Dus ach ja, ik wil zeggen dat ik het speciaal gekocht heb voor Valentijn, maar het lag op de kast. Dus,
ik wou net zeggen, want als je hem speciaal voor gisteren hebt gekocht, dan heb je gisteravond erg je best gedaan.
Nee, ik had een hele goede Valentijns daar. Maar ik zal je niet van 1 tot 7, maar wat doet hij? Wat is de score?
Ja, ik vind het best lekker.
Ja?
Ja. Ik ben altijd meer van de single malt, maar ik wat zeggen ze nou altijd? Ik weet niet wie dat eigenlijk zegt, maar volgens mij mijn schoonfamilie. Ik spuug er niet in. Dus,
dat is ook alweer waar.
Ja.
Nou, tenminste, dat hoop ik trouwens.
Ja.
Weet het tegenwoordig nooit meer.
Nee, hij is lekker.
Oké, dus whisky. We hebben vandaag Four Roses. We hebben weer veel te bespreken, maar we hebben eerst nog de disclaimer.
De disclaimer, want deze show is puur voor entertainment. Niets wat wij zeggen is financieel advies. Doe vooral je eigen ding. Volg ons niet klakkeloos, want wij maken heel veel fouten. En beleg natuurlijk alleen met geld dat je voor een langere tijd kunt missen.
Nou ja, ik blijf erbij. We moeten hier gewoon een AI-bot voor inzetten, geloof ik. Voor die er iedere week iets anders aanpast of een soort verborgen boodschap erin zit.
Ja, of gewoon zo'n andere stem. Een bekende acteur of zo, of actrice in dit geval.
Oh ja, dat is ook een goed idee. Ja. Nou, als mensen luisteren en denken, ik zou die stem kunnen zijn, mail je aan voor The Voice of the Lange Termijn en dan gaat het goed komen. En wil je deze show steunen, maar wil je ook vooral meer content krijgen? Vind je het leuk? Hè? Ben je nog niet klaar met je volgende sport, hardlooprondjes? Wat hebben we allemaal bedacht? Dan kun je ook vriend worden van de show. En dan heb je iedere week op vrijdag krijg je een exclusieve aflevering. Om net even dat stukje beter voorbereid te zijn op de markt.
Ja. En we hebben een aantal vrienden erbij.
Nou, een
record.
Een aantal?
Ja, nee.
Jezus.
Ja. Het zijn, even kijken, zes nieuwe vrienden. Sander, Sam, Rens, Bart, Bastiaan en Oscar.
Nou ja, dat is een record, denk ik.
Ja, dat is zeker.
Ik weet niet of wij dit ooit nog een keer gaan overtreffen.
Nou, ik hoop het wel.
Ik hoop het wel.
Ja. Nee, hartstikke bedankt, jongens. Want hartstikke leuk.
Ja, top mannen. Leuk dat jullie ons steunen. En veel plezier met de extra content die we ook wekelijks met veel plezier maken.
Zeker.
En dus ook, we hadden het de vorige keer al kort over. Misschien moeten we ook zorgen dat de vrienden van de show dus de onderwerpen kunnen insturen voor die exclusieve afleveringen. Dat is ook een leuke.
Ja, want je kan inderdaad op vriendvandeshow.nl/delangetermijn. Daar posten we alle afleveringen. Maar het is ook een heel dynamisch forum, tenminste, als we er wat mee zouden doen.
Dus, ik zag dus, ik heb dus een introductietekst moeten aanmaken met waarbij je vertelt wat je doet en waarom je vriend van de show moet worden. En er staan nog steeds, hier komt een mooie tekst. En nog steeds gaan mensen worden vriend van de show. Dus
we zijn zo van de details.
Dat is wel tof. Hey, portfolio, hoe staan we ervoor?
Ja, nou, ik sta op ongeveer 15%.
Ik zag nog een hele trotse tweet van je voorbij komen vandaag.
Ja, trotse tweet inderdaad. Over dat mijn regel is met beleggen dat het alleen zin heeft om je eigen ding te doen als je de index kan verslaan. En het is natuurlijk mooi, want in de portfolio dividend tracker kan je zowel de wereldindex als de S&P als de AEX en misschien in de toekomst nog meerdere dingen, kun je als benchmark er tegenaan zetten. Hmm. Dus, en die stond nu op iets van, nou, volgens mij 7%.
Voor de S&P, denk ik.
Nee, de World.
Oh, oké.
Ja, volgens mij is dat S&P rond hetzelfde getal. Maar het is wel leuk, want hij berekent dat op basis van je inleg. Dus niet op basis van wat de index zelf doet. Maar als je alleen had ingelegd op de index. Mm-hmm. Kreeg ik ook een hoop opmerkingen over. Want mensen die zeiden van, joh, moet je alleen bekijken over de afgelopen 10 jaar. Want wat zeg je hier today nou? Maar dit is puur omdat ik het startpunt was 1 januari, ook in die tracker. Dus ik ben er voorlopig blij mee.
Nou kijk, het mooie is, als ik die opmerking had gemaakt, dan was het misschien terecht geweest. Hè? 1 jaar gaat het goed, wat doe je nou? Maar plaats jij niet laatst dat je de laatste 16 jaar gemiddeld ook eens van 12-13% gemiddeld rendement heb gehaald?
15,7.
Oef, kijk. Nou, ja. Dus. Heb je een goede reply naar de mensen die zeggen, hey, doe eens even langer dan vandaag. Nou, kijk maar hier.
Heb ik ook gedaan overigens.
Oh ja, ja, ja.
Ik ben niet zo iemand die dan me gelijk wil halen, maar ik dacht wel van ja, voordat iedereen het uit de context trekt, lange termijn doen we toch. Dus 15,7 in de afgelopen 16 jaar en nu rond de 15% year to date.
Nou, dat doe je een stuk beter dan ik, helaas.
En wat doe jij dan?
Ik zie al een kleine glimlach bij jou. Je hebt er moeten wachten het hele jaar. Hele jaar lag ik iets boven je natuurlijk. Heb ik ook wel uitgebuit.
Nou, niet zomaar iets boven. Je hebt de hele tijd op het dubbele.
Ja, 20-30%. 30%. Een week of 2-3, 30% was hoogtepunt. Dat is nu iets lager. Dat is nu naar 7-8%, geloof ik. Ik heb voor vandaag niet meer gekeken, maar dat was gisteren 6-7%. Nou ja, dan zie je toch, what goes up must come down. En zeker als je zo'n volatiel portfolio hebt. Dat is heel leuk als het goed gaat.
Ja.
Maar nu moet ik maar weer een beetje gedijst houden als ik met jou aan tafel zit.
Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, dat is de leerzame. Dat is toch het leerzame, want je hebt een volatiel portfolio. Ja, zou ik ervan kunnen slapen? Ik weet het niet, geen idee.
Maar weet je wat ik wel interessant vind? Het is een volatiel portfolio, maar de meeste aandelen, individuele aandelen die jij bezit, mm-hmm, zou ik ook in mijn portfolio kunnen hebben. Ja. Je hebt een ETF daarnaast en nog goud, maar in bitcoin. Dus je bent iets meer gespreid. Maar qua aandelen specifiek, los van ETF's, maken we ongeveer dezelfde keuzes, heb ik een idee.
Ja, nou ik denk dat ongeveer, of tenminste het volatiele gedeelte van mijn portfolio is ongeveer tussen de 30-40%. Hè, met bitcoin, Ethereum, Shopify en dergelijke. Dus dat beweegt natuurlijk op en neer. Net zoals jouw portfolio. Het enige verschil is, dat is niet mijn hele portfolio. Ja. Dus in goede tijden profiteer jij meer. In slechte tijden heb ik minder verlies in die zin. Dus het valt voor alles wat te zeggen. Dus wat we vaak zeggen, hè, op basis van je eigen profiel.
Ja, dat is ook zo. En hoe doen onze vrienden het?
Ja, die zitten iets boven de 15%. Dus die zijn koploper.
Nog steeds?
Ja.
Jezus, doen het toch goed dit jaar.
En er zitten natuurlijk ook heel wat volatiele namen bij. Hè? Tesla en Coinbase zit er ook in. Ja. Maar ook wat andere namen die behoorlijk volatiel zijn. Heel veel goede aandelen zitten erin. Mm-hmm. Maar op zich, die houden zich goed. 15,5%, zoiets.
Ja, netjes. Maar nog 2 weken en dan moeten er 2 uit, geloof ik, toch?
Ja. Nog 2 weken en dan pakken we de 4 hekkensluiters. Doen we op Twitter een poll welke 2 eruit gaan. En dan gaan die eruit. En dan is er, ik heb toevallig ook al 3 namen gekregen van mensen via wat privéberichten en 1 openbaar bericht over misschien mogelijke toevoegingen. Waaronder Adyen, volgens mij. Dus,
dat is ook een mooie, ja.
Die werd volgens mij deze week ook wat afgestraft, geloof ik.
Ja.
Qua aandeel, dus geen idee. Dus daar kunnen mensen dan uiteindelijk ook op stemmen. En dan komt er dus 1 bij, 2 gaan eruit. En zo trimmen we het portfolio een beetje.
Over 2 weken wordt het spannend. We gaan de sluizen gaan open, we gaan naar de stembussen met z'n allen. Voor de lange termijn aanpassing van het portfolio.
Ja.
Heb je verder nog iets gedaan met jouw portfolio de laatste week?
Niet in mijn kernportfolio. Gewoon bijgelegd. Nee, niet in de afgelopen week bijgelegd. Begin van de maand bijgelegd. Mm. We zitten nu al halverwege de maand. Maar ik heb voor het eerst weer wat gedaan in mijn trade-portfolio.
Oh, je bent weer een trader geworden? Ja. Is het eindelijk zover?
Ja, ik had een jeuk en daar moest ik toch even aankomen. Maar niet zozeer in de aandelen waar ik normaal gesproken al in beleg. Maar ik kon het niet laten om toch een positie even een klein ritje te maken in de Short Arc ETF.
Oh, dat vind ik mooi. Ja. Laat me raden, die heb je gekocht op het moment dat ik zei van ik stap eruit. Dat meteen het hoogtepunt was of het dieptepunt, wat dat betreft.
Ik had gewild dat ik dat precies op dat moment had gedaan. Toen had ik wel het idee, want jij zei op een gegeven moment van ik stap uit. En toen zei ik voor de gein op Twitter van het zou wel mooi zijn als ik dan nu in zou stappen als contra-beweging. Heb ik niet helemaal gedaan, want ik wilde nog even wachten op een soort bevestiging ook van de rest van de markt. Maar volgens mij ben ik ingestapt op, 2,05.
Okay,
en uitgestapt op 2,54. Okay, zoiets.
10%? 25%
ongeveer.
Oh, 2,54 zei je. Ja, 2,54. Ja, ik dacht 2,25 zoiets hoorde ik in mijn hoofd.
Ja. Maar wat me dan wel opvalt aan zoiets als een short arc. Het is niet echt mijn ding. Mm-hmm. Maar ik dacht op een gegeven moment, de markt moet wel weer een beetje dalen. Het ging niet zo hard als dat ik dacht. Dus uiteindelijk heb ik hem daarom ook gesloten. Misschien te vroeg, geen idee. Maar ik hou die dingen gewoon niet heel graag vast. Ook omdat het orderboek is zo dun. Mm-hmm. Ik probeerde op een gegeven moment vanaf 2,30 probeerde ik wat stuks te verkopen. Maar er zat gewoon soms 10, 15 cent verschil in hoe het geaccepteerd werd. Hè, tussen de bied en de laadprijs. Dus, en je zag heel veel marketmakers ertussen zitten met bepaalde aantallen. Dat kan je goed zien in zo'n orderboek. Degene die het echt wilde kopen, dus de andere retailers zoals wij. Ja, die zie je meestal met vaste stuks, 500 of 100. En dan op 2,30, 2,40, ja, 2,35. Ja. Terwijl die marketmakers zitten allemaal met 4 cijfers achter de komma. Maar ik vond het lastig om uit te stappen. Ik vond het trouwens ook lastig om in te stappen. Ja. Want dat ging ook tussen die bied- en laadprijs niet helemaal geweldig. Mm-hmm. En je maakt kosten, hè, bij de Giro. Want het is elke keer wel €3.
Ja, maar je hebt waarschijnlijk dan gewoon een kleine positie, denk ik. Toch?
Ja, het was verreweg gewoon de kleinste positie die ik volgens mij in de afgelopen jaren qua trade heb gehad.
Het was meer om mij een beetje te kunnen klooien in deze aflevering, zeker?
Ja, misschien wel. Nee.
Oh, dus jij verkoopt hem op 50% verlies? Weet je, ik zal eens even laten zien hoe een ervaren belegger het
kopen
doet. Ja. Nee, maar dat is wel waar wat je zegt. Maar ik vind het zo onvoorspelbaar. Ik bedoel, we blijven erop terugkomen.
Ja.
En wij gaan het zo meteen denk ik wel ook bespreken over timen ervan nog. Maar ik vind het zo onmogelijk. Een goed voorbeeld is net ook weer. Kwam Upstart, een aandeel. Die heeft het, zo'n AI-achtige finance club is dat, hè. Die hebben eigenlijk een waardeloze earnings gehad. Gisteren. Ja. Ze hebben ver ondergescoord. Een guidance is slecht, in ieder geval wat ik snel heb kunnen lezen. En gisteren ook was de reactie van, mijn Upstart is nu even klaar voor de komende tijd. Waar staan ze net op? Ik zit te kijken. Ja, plus 20%.
Nee, joh.
En ik zit de reacties te lezen op Twitter ook. En niemand begrijpt.
Nee.
Ja, je hebt een paar mensen die ultra bullish zijn. En zeggen, ja, maar het vooruitzicht is minder slecht dan verwacht.
Ja, ben je weer op zoek naar een reden waarom het dan die kant op gaat. Ja,
maar zelfs als de resultaten slecht zijn, nog steeds is het geen idee wat het dag daarna gaat doen ook.
Nee, dus en het is, ja, wat dat betreft wat je zegt, ik weet het eigenlijk ook niet meer. Want, ik ga altijd uit niet van zekerheden, maar van waarschijnlijkheden. En zelfs de waarschijnlijkheden zijn al niet meer zo goed te beredeneren.
Ja.
Dus wat dat betreft is het natuurlijk, hè, ook wat je vaak ziet. Net zo op dagen zoals aankondigingen er zijn en zo. Dat mensen dan bijvoorbeeld bepaalde gokjes gaan doen. Omdat ze zeggen, ja, weet je, dit kan niet slechter. Dus de markt moet dalen. En daar zetten ze dan ook een hoop op in. En dan vervolgens zie je ze reageren van, ik snap hier helemaal niks van. Wat moet deze markt nog naar beneden brengen? Ja. En hij is natuurlijk wel een stukje naar beneden gegaan in de afgelopen weken. En als je kijkt naar bijvoorbeeld individuele aandelen, want heel veel mensen zeggen dan van, de S&P is lang niet zoveel gedaald en de Nasdaq is lang niet zoveel gedaald als de vorige keer in de cyclus. Dus weet ik veel, 2 maanden geleden. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld Coinbase, ja, die heeft wel even een 30% klap gehad van de top naar beneden. Was natuurlijk ook een enorme run-up, daar gaat het niet om. Maar we raken zo gewend aan dat normaal is. Weet je wel, even een 30% daling op tijd van een week.
Ja, precies.
Echt gewoon krankjorum. Dus als je dat probeert te traden, als je er echt goed in bent, denk ik dat je echt een gigantisch begin van het jaar hebt. Maar ja, als je daar zoals verreweg de meeste mensen niet al te veel kaas van gegeten hebt, dan word je gewoon echt gesloopt.
Ik vind het een hele moeilijke markt om te. Sowieso lukt voorspellen nooit, maar het lijkt nu echt continu de andere kant te gaan. Ik heb echt geen idee meer. Nee, maar qua kernportfolio is niks aangepast. Nee. Gewoon weer netjes.
En jij? Heb je nog wat gedaan?
Nou ja, ik heb dus. Drie weken geleden had ik Cape Technologies toegevoegd. Heb ik een keer over gesproken ook in de podcast. Van zo'n verborgen diamant die opeens boven kwam drijven. Ik dacht van, daar zit heel veel potentie in. Zij zijn de eigenaar van ExpressVPN onder andere. Een paar van die VPN-partijen. Alleen ik had die gekocht met het idee dat het ver ondergewaardeerd was in mijn beleving. Volgens mij is het ik weet even de cijfers niet in mijn hoofd. Maar in ieder geval in mijn beleving ver ondergewaardeerd. En ik dacht van, daar gaan 2 dingen mee gaan gebeuren. Ik ga langzaam die positie opbouwen. Dat is natuurlijk het idealiter wil je dat op die manier aanpakken. Of zij gaan overnemen /overgenomen worden vanuit die waardering die ze hebben. Maar ze hebben ook best wel wat cash nog liggen. Dus ik dacht, ze hebben ook laatst iets van 1/4 of 1/3 van de market cap aan cash opgehaald om agressief te kunnen worden. Ja. Nou, dat vind ik wel een lekker vooruitzicht in deze markt. Maar we hadden het dan een keertje over. Maar wat nu is gebeurd, is dat Cape zelf wordt overgenomen door een meerderheidsaandeelhouder van het bedrijf al.
Ja.
En ik hoef niet te veel over Cape te hebben. Maar wat mij vooral opgevallen is, en wat mij dus wel weer confronteerde met die werkelijkheid, is dat bedrijven die relatief of weinig cash hebben, of helemaal weinig runway hebben om te overleven, nieuw kapitaal moeten ophalen, of simpelweg, zoals in dit geval, ondergewaardeerd zijn. Je loopt natuurlijk gewoon de kans dat het bedrijf wordt overgenomen. Ja. En je hebt niks te zeggen als aandeelhouder. Nee. Tenminste, niet jij en ik. Zeg maar. Nee. Wij kunnen wel zeggen, wij willen niet. Maar ik weet niet eens waar ik zou moeten stemmen.
Ja.
En je verkoopt het voor een premie van 10% of 20% op de prijs. En je bent het kwijt. Je kunt niks.
Nee. En wat je zegt, premium op de prijs. Dat is natuurlijk voor jou in dit geval. Want ik neem aan dat je het met een beetje winst hebt.
Ja, voor mij 12% of zo.
Ja, dus, dus dan is de premium in die zin voor jou gunstig. Maar stel dat dat met Canoe bijvoorbeeld gebeurt.
Ja.
Ja, dan heb je natuurlijk een enorme daling meegemaakt. En je gaat ervan uit dat het de komende 5 jaar of 10 jaar wel weer goed komt. En daarom zit je erin voor de lange termijn. Maar als dan in één keer zo'n overnamebod komt en ik weet niet waar het nu op staat, zeg $1 en er wordt 1,20 geboden. Ja, dat is leuk voor de mensen die op $1 in zijn gestapt. Die hebben een 20% premium in één keer te pakken. Omdat je ook niet te kiezen hebt of je het kan verkopen of niet. Maar jij staat in dit geval op een gerealiseerd verlies waar je niet zelf voor hebt gekozen.
Ja, exact.
Puur door zo'n overname.
Ja, en dat is een risico waar volgens mij heel weinig bij stilstaan. Waar ik ook pas sinds kort bij stilsta.
Ja, ik ook.
Van leuk allemaal, dat blijven bijkopen. En je gelooft erin op de lange termijn. Maar wat als je die lange termijn helemaal niet gegund wordt?
Ja.
In dit geval.
Ja. Dus, wordt het gewoon uit je handen genomen voordat je überhaupt je hele thesis, dat het werkelijkheid wordt.
Ja, het is bijna letterlijk alsof een bank naar je toe komt. Zeg, hey Twan, die aandelen van een Coinbase die je hebt. Hè? Hier bied je 10% extra, geef maar hier.
Ja.
En je kan alleen maar ja klikken.
Ja. Ja,
dat is wat gebeurt. Je
er
hebt
is geen
nee-knop.
Nee, er is alleen maar een ja-knop.
Als je nee zegt, klik je alsnog op ja. Ja.
Weet je me eens? Nee. Ja, druk maar op ja.
Weet je zeker? Nee. Ja, maar dat viel me dus wel op. Dus die heb ik moeten verkopen afgelopen week. En ik zit nu te kijken. En dat ik ben benieuwd hoe jij het erover denkt. Hadden we het net op Twitter natuurlijk ook kort over. Of jij reageerde erop. Ik zit te kijken nu in de fase van Airbnb stond hoog op mijn lijstje om te kopen. AMD stond hoog op mijn lijstje. Shopify, waar jij toen op toegeslagen hebt, niet gedaan ook. En alle drie de kansen, die heb ik gemist, omdat ik even wilde wachten. Nou, inmiddels alle drie goede resultaten gehad. AMD of Airbnb gaat ook 10-15% omhoog vandaag naar goede earnings. Fantastisch gedaan trouwens. En nu kom ik in een fase waarbij ik denk van, oké, nu wil ik niet de vierde keer dat ik het
wanneer
ga missen.
Wanneer ga ik inleggen?
En je had er op Twitter had je er ook over. Hè? Van, wat was jouw mening daarover? Want ik zat nu te twijfelen, moet ik een PubMatic stappen, ja of nee? Omdat ik weet dat ondergewaardeerd is in mijn beleving. Maar ik zit toch te wachten, is dit nou een moment te kopen of is dit meer van, het kriebelt? Snap je wat ik bedoel?
Nou ja, kijk, ik denk dat het grootste risico als je een overtuiging hebt en je hebt je eigen analyse gedaan en je denkt van, nou, dit aandeel is dichtbij of echt op fair value voor jou van een goede waardering is. Dat is voor iedereen natuurlijk zelf om te beslissen. Maar het grootste risico is dat zo is, maar dat je wacht op een ideaal instapmoment. Dus wat ik zelf altijd doe, is gewoon als dat zo is, altijd klein beginnen. Gewoon met skin in the game beginnen. Als je niet van kleine posities houdt, weet je, dat zei jij ook op een gegeven moment, ik hou niet zo van kleine posities, maar het is een kleine positie die met het oogpunt dat je hem groter maakt. Het is niet van, ik wil dit altijd op 0,1% van mijn portfolio houden. Maar ik bouw dan altijd gewoon gelijk vanaf die dag op. En tenzij het heel ver buiten de waardering ligt waarvoor ik het wil hebben. Wat nu kan zijn bij sommige aandelen. Mm-hmm. Dat zou kunnen. Maar gewoon heel klein beginnen. En toevallig ben ik net een testje begonnen ook op. Want heel veel mensen zeggen dan, oké, hoe vaak moet je dan inleggen? Doe je dat dan maandelijkse basis, waar ik de vorige keer over had? Dat bouw ik in 20 maanden uit. Maar ik ben nu ook aan het kijken wat voor verschil het maakt. Bijvoorbeeld bij trading 2-on-2.
Mm-hmm.
Heb ik nu een mandje aangemaakt met precies die 4 aandelen, zoals Shopify en dergelijke. Om te kijken of het zin heeft in de komende maand en wat voor verschil het geeft, in plaats van 1 keer in de maand inleggen een beetje en die positie opbouwen, om elke dag een heel klein bedrag erin te stoppen.
Oké.
Elke dag.
Maar ook rekening houden met transactiekosten?
Er zit alleen een 0,15% exchange fee. Dus een FX fee zit erop. En je hebt natuurlijk wel een beetje last van spread. Maar op zo'n kleine bedrag valt het op zich wel mee. Mm-hmm. Ik denk namelijk dat als je zoiets doet, heel veel mensen zeggen dan van, wat heeft dat nou voor zin? Kan je beter 1 keer in de maand een groter bedrag doen? Kan. Ja, ik weet het niet. Ik heb tot nu toe altijd 1 keer per maand gedaan. Maar soms heb ik het gevoel van, als ik wat wil opbouwen of wat wil uitbreiden, Dan laat ik me vaak weer houden dat ik dat één keer per maand moet doen, omdat ik dan in één keer bijvoorbeeld 1000 euro kan inleggen of wat dan ook. En dat voelt dan prima, omdat je in je hoofd dan zoiets hebt, ook al heb je geen transactiekosten of het zijn er heel weinig transactiekosten, dat in je hoofd een beetje meeweegt. Zo van, oké, dan moet ik het echt een groot bedrag maken, want dan heeft het zin. Maar ik ben nu gewoon aan het uittesten, nu de afgelopen 10 dagen... in Trading 212, gewoon gezegd, elke dag een paar euro in elk aandeel.
Okay.
En dan ga ik gewoon kijken, na een maand, heeft dat verschil gemaakt ten opzichte van mijn maandelijks inleg? Ga ik ermee door? Prima, want ik wil die 4 aandelen in die zin niet zozeer op dit moment heel erg uitbreiden. Maar het kan ook geen kwaad om er iets bij te doen, want ik geloof in die aandelen. Mm-hmm. En dan ga ik gewoon elke maand kijken van, als dit al zo opgebouwd is in deze maand, dan hoef ik die maandelijkse inleg, kan ik heel even stopzetten. En dat doe ik het gewoon op een dagelijkse basis. En zo raak ik er wel aan gewend. Want ik zie dus bijvoorbeeld nu dat mandje ook. Terwijl mijn idee was, deze zijn zo zwaar gestegen. Mm-hmm. Shopify en Spotify ook, die bleef maar doorgaan. Coinbase op een gegeven moment bleef maar doorgaan. En Block ook, alhoewel Block de minste was qua stijging. Maar het weerhield me de hele tijd ervan, precies wat jij zegt. Ja, ze hebben al zo'n run gehad. Dit wordt niet interessant om in te stappen. Mm-hmm. En dat weerhield me ervan om bij te kopen. Dus nu heb ik via dat Trading 212 dat gewoon zo op die manier gedaan. En ik ga gewoon kijken of dat zin heeft of niet.
Ik ben wel benieuwd hoe dat werkt. Of wat daar uitkomt. Ik denk namelijk dat het hele goede wijsheid of inzichten gaat zijn uiteindelijk. Om van, hoe bouw je nou zo'n positie uit? Want precies wat jij zegt. Je hebt altijd het gevoel dat iets te duur is. Ik denk 90% van het geval denk je dat een aandeel te duur is.
Ja.
Maar ja, als je dat verhoudt, je denk ik ook vaak om dan een positie te starten, in mijn geval, of een bij te kopen. Maar als je iets, een manier verzint, een systeem voor jezelf verzint, waarbij je dat kan blijven doen, ook al weet je nu bij jezelf, we zijn wel behoorlijk opgelopen, maar fuck it, ik blijf het gewoon doen.
Ja.
Ik denk dat heel veel problemen kan voorkomen uiteindelijk.
Ja, nou, je zit jezelf vaak in de weg. Hè? En wat ik ook net eigenlijk wilde zeggen was dat het weer hield me ervan, omdat die koers zo gestegen waren om in te leggen. Ik dacht, die hebben zo'n run gehad. Dat kan alleen maar naar beneden nu. Toen ben ik wel gaan inleggen op die dagelijkse basis. En als ik nu naar dat mandje kijk, die staat gewoon dik op winst.
Ja.
Omdat alles is door blijven stijgen. Maar dat is dus het verschil tussen, oké, je laat het in dit geval een computer doen. En met kleine bedragen. Ondanks dat mijn overtuiging was, dit is niet handig. Want dit kan alleen maar dalen. Want het is al zoveel opgelopen.
Maar voel dat niet gek nu voor jij dan? Dat je nu aan het kopen bent, terwijl je eigenlijk denkt, misschien betaal ik wel een paar euro te veel hiervoor.
Voelt heel gek.
Ja.
Maar minder gek dan ik dacht. Want dat is altijd in mijn beleving, denk ik altijd dat het erger of positiever is. Mm-hmm. Je gaat altijd een beetje een uiterste rekenen voor jezelf. Tenminste, dat doe ik. En het blijkt dus gewoon een gemiddelde te zijn, zoals vaak, dat het helemaal niet zo erg is, helemaal niet zo slecht is. Ook niet helemaal fantastisch. Ik heb niet perfect de laatste dip van de laatste 2 weken gepakt of zo. Maar ja, kan ik ermee leven op dit moment? En ik doe het ook om inderdaad ervaring ermee op te doen. Om psychologisch een beetje te bewijzen van, je maakt het zelf moeilijker dan dat het eigenlijk hoort te zijn. Ja, en als het uiteindelijk straks over 2 maanden helemaal niet handig blijkt te zijn, ben ik een beetje een paar tientjes kwijt of zo.
Maar precies. Ik denk wel dat ontzettend waardevol kan zijn, man. Als een soort, noem het even, een soort investor system, een soort investor mindset kan zijn, waarbij je zoveel mogelijk van die mentale barrières, emotie kan beperken. We weten allemaal dat we het hebben. We zijn er bewust van ook. Ik heb best wel vaak met jou over dat ik weet dat ik bijvoorbeeld met Canoe emotioneel verbonden ben, terwijl je dat niet moet willen.
Ja.
We weten het, maar het is heel moeilijk om daar iets aan te doen. Dus als je wat jij nu doen bent, ook met die andere testen die jij doet met je portfolio's en zo. Als je hem kan aantonen, dit werkt wel, dit werkt niet, en hierdoor kan je emoties veel minder belangrijk maken dan het nu is.
Ja,
super waardevol natuurlijk voor beleggers die er 20 jaar willen blijven doen.
Ja, wat veel mensen ook zeggen, kom uit je hoofd, want dan weet je pas hoe het is. Want in je hoofd heb je je eigen wereld en je eigen overtuiging en je eigen verhaal. Maar door het daadwerkelijk op een manier te doen waarop je niet voor mogelijk houdt dat het kan, of wat eigenlijk tegendraads is voor je eigen gedachten. Ja, dan bewijs je alleen maar aan jezelf of het wel werkt of niet. Heb je het goed in je hoofd of maak je het erger in je hoofd? Ja.
Ja, eens. En natuurlijk actie, wat je denkt wat het beste is en wat je doet, is natuurlijk ook vaak totaal verschillende.
Ja, dat, daarom.
Maar ik ga volgens mij zo meteen op komen, dat een van de luistervragen gaat over mijn favoriete aandeel, wat ik daarmee ga doen.
Ja, okay.
Zullen we eens gaan naar twee luistervragen?
Ja.
Tempo zit er lekker in, hè, deze aflevering.
Zeker.
In de aflevering gisteren hadden we het nu nog over aliens. Ja. Dus,
laten we het daar niet over
de eerste 30 minuten. Dus gaan we het dus wel meer tempo. Even kijken. De eerste vragen die we hebben gekregen. De eerste vraag is van Ronald. Van hoeveel spreiding is nou te veel spreiding? Hoe denken we hierover?
Goeie vraag. Ik denk allereerst, hoeveel spreiding is te veel spreiding? Ik denk als je het op een gegeven moment, dat is ook een regel die ik voor mezelf heb, Als ik bepaalde beleggingen in mijn portfolio niet meer bij kan houden, mm-hmm. of het aantal beleggingen, dan ben ik te breed gespreid.
Je bedoelt dat je niet meer weet wat de bedrijven doen,
wat de bedrijven zijn. Doen, wat ja, er in de sector gebeurt. Weet je, als je een crypto hebt, ik had op een gegeven moment, had ik, weet ik veel, 40 crypto projecten in 2017, helemaal verslaafd aan die dingen. Nou ja, hield ik ze alle 40 bij? Zeker niet. En mm-hmm. terwijl je het eigenlijk juist wel moest doen, want het is hartstikke risicovol, ja. zeker in zo'n beginnende markt. En heel veel scamprojecten natuurlijk en zo. Dus dat wil je, daar wil je gewoon bovenop zitten. Met wat veiligere dingen qua aandelen en ETF's hoeft dat wat minder. Maar ik denk allereerst, als je het niet meer bij kan houden, dan ben je te veel gespreid. Mm-hmm. Maar ik denk ook, hoeveel spreiding is te veel spreiding? Ten tweede, ze zeggen vaak uit veel van die onderzoeken, dat blijkt tussen de, of meer dan 20 heeft geen zin, want dan spreid je te veel. En meer dan 10 is te risicovol. Mm-hmm. Qua verschillende posities in je portfolio. Als je tussen de 10 en 20, maar meestal zeggen ze tussen de 15 en 20 zit, dan heb je, als je dat goed verdeelt over bepaalde sectoren, die niet alleen maar tech-aandelen bijvoorbeeld, mm-hmm. dan ben je veel te afhankelijk van hoe die sector het doet, dan heb je ongeveer de sweet spot. Ja, tussen de 10 en 20, 15, 20 heb je de sweet spot. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen, wat ik net ook zeg, doe dat niet allemaal in dezelfde sector, maar ook omdat heel veel mensen in ETF's beleggen, doe niet 6 ETF's, want dat zie ik ook veel bij mensen voorbij komen. 6 verschillende ETF's die bij wijze van spreken 3 daarvan op een bepaalde niche richten en 3 heel breed.
Ja.
En dan hebben mensen een All World ETF, een S&P ETF, een Nasdaq ETF en dan nog allerlei automotive ETF's of robot ETF's, AI ETF's. Maar in feite hebben al die ETF's als top 10... in ieder geval 5 dezelfde namen.
Ja, maar Apple, Nvidia, ja. Google, Amazon.
Ja, dus ja. Wat, ik denk dat heel veel mensen zich dat niet realiseren. Dat ze daarmee gewoon dubbele of zelfs 6-voudige posities hebben. Mm-hmm. En een hele zware weging in bepaalde aandelen. Ja, want als ze de top 10 van een Nasdaq ETF voor 20% uit maar 10 namen bestaat. Ja, en je voegt een ander toe en die heeft ook voor 20 of misschien zelfs in die niche ETF's misschien nog wel meer.
Ja.
Ja, dan heb je op een gegeven moment, 30% van je portfolio in dezelfde dingen zitten, terwijl je het niet door hebt. Dat is ook te veel spreiding, denk ik.
Ja, want die nuance wilde ik nog maken. Want je gaf naar aan tussen onder de 10 aandelen en boven de 20. Of boven de 20 is te veel, onder de 10 is te weinig. Maar dan heb je het specifiek over individuele aandelen. Dus niet bijvoorbeeld een portfolio van 15 posities met 4 ETF's en 11 individuele aandelen. Dat is eigenlijk nog steeds heel gespreid.
Nou, dus qua sweet spot zou dat ideaal zijn. Als je het dan niet meer in de gaten kan houden, dan is het een te brede spreiding, denk ik.
Ja, precies.
Ik bedoel, als jij 11 namen niet in de gaten kan houden en je hebt 4 ETF's die je niet in de gaten hoeft te houden, ja, dan, en je kan er van die 11 maar 4 in de gaten houden, of je hebt er maar affiniteit mee. Dat is ook zo vaak, hè? Waar kijk je graag naar? Wat onderzoek je graag? Waar zit je zelf in? Waar ben je enthousiast van? En je hebt 4 van die namen omdat je vrienden dat hebben, of omdat je de markt erover hoort van, dit wordt het volgende ding. Maar je houdt het zelf niet in de gaten en je hebt er ook niet zoveel mee. Je doet het puur voor koerswinst. Ja, dan denk ik dat je te breed zit.
Ja,
dan ga je gewoon dingen uit het oog verliezen, denk ik.
Ja, en dan word je weer afhankelijk van wat de koers doet. Ja. Dan ga je weer keuze maken op basis van een koers 10% daalt in plaats van wat het bedrijf doet.
De tegenovergestelde richting is natuurlijk te weinig spreiding.
Ja. Ken ik niet.
Nee.
Nooit van gehoord. Wat is dat?
Nee, maar ik denk dat ook heel veel mensen. Er zijn natuurlijk, we hebben het vaak over Warren Buffett gehad, dat hij begonnen is met een paar posities en dat hij daar een goede groei mee heeft gehad. En dat hij natuurlijk nu meer gespreid zit, heeft andere belangen, andere verantwoordelijkheden, et cetera. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen, put all your eggs in one basket and then watch the basket.
Ja.
Dat is ook weer zo'n wijsheid. Die geldt niet voor iedereen. Mm-hmm. Dat geldt alleen voor de mensen die een basket hebben met een stel 5 aandelen waar ze volledig bewust van het risico zijn en ook volledig bovenop zitten.
Ja.
Ja, dan heb je een edge als die 5 aandelen de markt gaan outperformen en ook flink ook. Want als ze elke toevoeging die ze doen aan die 5, voegt eigenlijk meer risico toe omdat ze die en minder in de gaten kunnen houden en omdat ze daar niet zo'n sterke overtuiging voor hebben als die eerste 5. Dus om puur om te gaan spreiden, heeft dat dan geen zin om posities te gaan uitbreiden.
Ja.
Maar dus er valt voor al die dingen wat te zeggen. Maar je moet gewoon leren kennen wie je zelf bent. Hoeveel tijd wil je er ook aan besteden?
Dat vind ik een hele goede inderdaad. Hoeveel tijd wil je eraan besteden? Hoe diep wil je in aandelen zitten? Ja. Daarom hebben we het er vaak over dat de meeste mensen best gewoon breed in ETF's kunnen zitten. Want dan hoef je niet zoveel tijd eraan te besteden.
Nee.
Maar ik vind die Warren Buffett vergelijk altijd wel een interessante. Omdat wat je zegt, als heel veel mensen zeggen van... je moet gaan verspreiden. Kijk naar Warren Buffett, hoe verspreid die er jaar is geweest. Maar zijn eerste 30, 40 jaar had hij max 3-4 posities. En mensen beseffen dat niet.
Ja.
En de enige reden waarom hij breder is gegaan, omdat hij zoveel assets under management had, dat als hij een maar 5 aandelen had, dan had hij de 5 bedrijven tot 10 keer kunnen kopen.
Ja, dat.
dus het was meer een verplichting.
En hij zou de markt zo bewegen met al het geld. Ja,
ja dus dat, hij moest wel breder. En ik vind wat je net zei een hele goede ook. Ook eigenlijk heel onlogisch. Waarom zou je je geld stoppen in je 25ste beste idee... en niet in je top 5 idee?
Ja.
Mits je rekening houdt met inderdaad van... ben bewust van de risico's. Want het is gewoon volatiel. Ik bedoel, hebben we net over onze eigen portfolio's gehad. Het is een reden waarom die van jou redelijk stabiel dit jaar blijft.
Ja.
Erin, die van mij van 30% naar 6% naar 8% kan gaan... in de loop van een week.
Ja.
Daar moet je wel bewust van zijn dat erbij bij hoort.
Ja.
Ik heb trouwens gehoord dat Warren Buffett vroeger dit soort weken ook had. Ja, dat hij ook van 13
naar 6. Je spreekt natuurlijk elke zondag.
Ja, ja, papa Buffett of opa Buffett, die komt altijd op de whisky hier. Nee, maar dat is een geitje natuurlijk. Maar ik vind het wel een hele terechte vraag. Want ik denk dat heel veel beginnende beleggers het lastig vinden te bepalen hoe ze een portfolio moeten opbouwen. Ja. Dus dat is denk ik een goede vraag van Ronald in deze.
Zeker. En dan hebben we nog een vraag van Jeroen, die is aan mij gericht.
Ja.
Waarom belegt Twan in pensioensbeleggen via Brand New Day en niet gewoon in een wereld-ETF via bijvoorbeeld de Giro? Waarom zou je twee posities hebben als ze toch allebei dezelfde wereldmarkt volgen?
Je bent gewoon een fan van Sander Schimmelpenning, of niet?
Ja, man, okay.
Belastingvoordeel.
Ja, nee, netjes. Maar ja, belastingvoordeel. Nou ja, dat is, kijk, dit is dus het grappige, want... ik ben niet zo'n fan van beleggen bij dit soort instanties. Omdat, ja, kan prima zelf. Mm. En meestal zijn de kosten dan lager als je het zelf doet. En aangezien je weet wat je doet, prima, moet je ook lekker zelf doen. Doe het zelf, is goedkoper dan iemand het laten doen voor je. Maar in dit geval, kijk, ik werk niet meer voor een werkgever. Dat deed ik altijd wel. Dus ik moet zelf mijn pensioen opbouwen. Maar dat betekent ook, dat zou ik natuurlijk kunnen doen met mijn huidige posities en dat gewoon blijven doen bij de Giro. Op een normale rekening, dus niet een pensioensrekening. Maar in dit geval zit er een belastingvoordeel aan. Ik kan mijn jaarruimte, wat ik niet benut, dat is een belastingregel, kan ik fiscaal voordelig gebruiken om te, zolang ik het maar beleg, in een dedicated pensioenbeleggingsrekening, zoals bij de Brand New Day, maar er zijn er meerdere die het hebben, Meesman en nog een paar andere. En ook zelfs bij de Giro kan je pensioenrekening...
Ja, ik wil vragen waarom je dat dan daar dat niet account... Want ik heb een pensioenrekening bij de Giro bijvoorbeeld.
Ja, nee, ik heb dat ooit bij Brand New Day gestart. Of ben dat ooit gestart. Ik heb geen idee. Ik wilde dat gewoon los hebben van mijn eigen de Giro aandelen bijvoorbeeld. En volgens mij zijn het ook bij de Giro twee verschillende dingen. Maar ik ben daar gewoon ooit mee begonnen. En het nadeel is, als je ermee begint... Dat is de regel, een van de regels... je kan het niet tussentijds eruit halen, want dan raak je je belastingvoordelen kwijt.
Mm-hmm.
Dus dat is gewoon best wel een dure grap. Kijk, ik zou natuurlijk nu kunnen denken van ik open een tweede pensioensrekening en ga gewoon minder inleggen op die Brand New Day en spreid de rest op de Giro. Ja, dat is een beetje broekzak, vestzak.
Zoveel verschil zit er ook niet tussen de producten, toch? Dus dat,
nee, dat is, het gaat me puur. En dat is ook wat mooie, want je hebt heel veel bij die pensioensinstanties, of niet pensioensinstanties, maar partijen zoals Brand New Day bieden je vaak een modelportfolio aan. Mm-hmm. Heel veel mensen die kunnen dan kiezen uit offensief, neutraal, defensief, heel offensief. En dan maken zij een mix voor je. Maar dat was vroeger heel erg populair. Nu nog steeds bieden heel veel van die partijen dat gewoon aan. Maar in feite heb ik gewoon voor mezelf gekozen. En dan kan je kiezen voor zelf beleggen.
Mm-hmm.
En dan kies je zelf of je in een obligatiefonds wil zitten. En wat de spreiding dan is. Small cap fonds, all world. En ik heb het enige wat ik heb is gewoon een wereld ETF... binnenin Brand New Day, met de belastingvoordelen. Dus dat is de reden.
Ik zit nu te denken, ik ben heel benieuwd hoe zo'n zeer agressief plan bij zo'n Brand New Day of een bank eruit ziet.
Mm.
Dat,
weet je wat het gewoon is? Wat ze doen is gewoon het verschil tussen, of de weging tussen obligaties en aandelen, zoals je vroeger het 60-40 portfolio had. En op basis van je leeftijd raden ze dan wat aan van nou, hey, als je 60 bent, je hebt nog 5 of 7 jaar te werken, zou ik niet alles doen in een pure aandelenmix.
Mm-hmm.
Want ja, er komt een tijd dat je moet afbouwen en dan in inkomen wil gaan zitten in plaats van in groei. Maar zij bepalen dat voor je. Maar heel veel mensen weten dat niet. Die denken van, oh, er komt echt een enorme mix van 20, 30 verschillende namen komt eruit. Maar het zijn vaak maar 4 of 5 ja. van die dingen die intern bij hun geregeld worden.
3 ETF's.
Kan je zelf ook doen.
70% aandelen in ETF's, 30% obligaties via een goede regeling. Ja. En dan, ja. ja, ik blijf erbij. Ik heb het er vaak met collega's over die dan langzaam willen gaan toewerken naar een financieel zekere toekomst. Zeggen, ik moet ook eens gaan investeren of gaan beleggen of wat dan ook. Ik zeg, ja, ik heb daar een financieel adviseur voor nodig om dat allemaal te doen. Ja. En ik denk van, ja, tenzij je een heel hoog vermogen hebt, dat je, hè, waar het echt om tonnen gaat, wat je met een fout kan verliezen, bij wijze van. Ja. Het is niet moeilijk om gewoon in 1 uur te leren, echt de absolute basis, of laten we zeggen een dag de absolute basis te leren van de risico's van beleggen via zo'n beleggingsrekening en gewoon een ETF te kopen.
Ja.
En voor mij scheelt dat zo ontzettend veel qua kosten. En,
ja, maar dat is echt die kosten. En ook omdat je natuurlijk met pensioensbeleggen, als het goed is, begin je daar vroeg mee. Dus je hebt heel veel jaren om in te leggen. Mm-hmm. En die kosten, ook al zijn ze misschien op het oog niet heel veel, maar het vreet gewoon echt, en waar we het laatst ook over hadden, gewoon op tijd van 40 jaar vreet het gewoon 2 auto's op. Ja, de kosten van 2 auto's. Ja. Dus een vriend van mij, dat is trouwens ook wel een grappig verhaal, niet om te lang te maken, maar precies dit voorbeeld. Heeft geld, weet niet wat hij ermee moet in die zin, of niet precies wat hij ermee moet. En hij wil gewoon een deel, wilde die wegzetten, hè, veilig in ETF's of wat dan ook. En toen kwam de bank, die zei van, nou, kom maar met ons praten. Weet je wel, private banking, halleluja. Hij kwam daar, hij zegt, ja, wat heb ik aan jullie? Zij zeiden van, nou, we doen het dit en zus en we kunnen in dit soort fondsen stoppen. Hij zegt, kan ik toch zelf ook? Ja, dat klopt. Maar je kan altijd bij ons op een bankfiliaal langskomen. Hij zegt, ja, maar die sluiten jullie alleen maar. Ja, maar je kan ons altijd bellen. Ja, maar waarom zou ik willen bellen? Ik wil helemaal niet bellen. Ja. Dus uiteindelijk dacht hij ook zelf van, oké, dan kan ik het net zo goed zelf doen.
Ja,
maar het voelt toch als een stap te ver of een stap verder als je heel veel geld hebt om dat dan zelf in beheer te nemen, omdat je jezelf misschien niet helemaal vertrouwt voor je toekomst. Geen idee.
Ja, toch een principe dat als je een ander laat doen, iemand die ervoor geleerd heeft.
Dat
je, en misschien ook wel willen beperken van fouten. Hè? Als je denkt, nou, die andere maakt minder fouten dan ik. Alleen het is niet zo heel ingewikkeld.
Je wil de verantwoordelijkheid altijd bij iemand anders leggen.
Ja,
als je niet te veel op jezelf wil vertrouwen. Ja.
Als je nou het idee hebt dat je dat 0,5% van je rendement kost, wat is dan 0,5%? Maar ja, dat doet het over 40, 50 jaar en je bent wel meer kwijt.
Ja, precies.
Hey, leuke vragen. Weer van Jeroen en van Ronald in deze. Ik wil het nog met je hebben over de, waar heb ik nou? Timing. Heb ik nou staan?
Ja. Timing?
Nee, te vaak, timing. Te vaak handelen en timings.
Oh.
Ik ben daar zo slecht.
Ken ik niet.
Nou, je had het net al klaar. Nee, we hebben het net natuurlijk al een beetje over gehad ook. Maar ik denk dat ook zo'n onderwerp is. We hadden net over positie bepalen. De vraag die we net kregen ook. Maar ik denk het principe van wanneer koop je nou en wanneer verkoop je nou, dat er ook heel veel nog uit te halen valt.
Ja.
Nou, we hebben het vaak over gehad. Ik ben er waardeloos in. Het is de reden waarom ik nog steeds een short Mr. Don ETF wil hebben. Ik heb het geprobeerd, hè, bij Van Eck, maar er was nog niet helemaal doorheen gekomen.
Zou er geen brood in?
Nee, ik dacht van, nou, moeten misschien wel een paar miljoen mensen gaan handelen. Ja, ik weet niet of dat gaat lukken. Als ik slecht blijf presteren, dan wel. Maar ik merkte dus, je zei net al gekscherend, jij kocht die short ARK ETF op een goede timing. Ik verkocht weer op het dieptepunt.
Ja.
Ik koop aandelen op het hoogtepunt. En zo voelt het natuurlijk voor iedereen vaak erin. Nou, wat ik graag zou willen bekijken is, hoe ga je nou om met het zoveel mogelijk beperken van je timing risico? Zeg maar. Dus je gaf net een paar. We hebben het de vorige keer gehad over dat jij verspreidde over 20 maanden.
Ja.
Ik dacht eerst dat je zei 20 dagen. Maar ik denk dat dat is misschien
tergend langzaam.
Veel te langzaam. Maar ik zit nu dus na te denken over, en eigenlijk opvolgend op wat jij net vertelde ook, van wat zou nou een goed systeem kunnen zijn om de risico's op timen, of dat je zelf bezig bent met timen, onbewust, om dat te beperken.
Ja.
Dat bijvoorbeeld maar 1 keer per maand inkopen. Bijvoorbeeld. Ja. Ik woon de eerste van de dag.
Ja.
Voor mij was jij er niet helemaal fan van, hè? De eerste van de maand altijd inkopen.
Nee, ja, dat zijn allemaal van die details. Maar ik heb wel veel onderzoek gedaan naar dat het niet handig is om op de eerste van de maand in te leggen. Omdat dan heel veel grote fondsen die hun geld verzamelen, die leggen dat op de eerste van de maand in. Mm-hmm. Die hebben allerlei voorwaarden dat ze dat moeten doen. Ik ben ook geen fan van, in Nederland althans, als je in specifieke dingen belegt waar Nederlanders fan van zijn op de AEX, doe dat dan niet rond salarisdag. Want heel veel mensen die gaan echt op de automatische piloot, krijgen hun salaris binnen, gaan gelijk naar de Giro en leggen dat in, bij wijze van spreken. Niet op een maandag, want dat is de opening van de week. En niet op de sluit van de week, vrijdag. Want er gebeuren gewoon vaak rare dingen op die dagen. Hè? Het weekend is dicht geweest. En vlak voor het weekend, opties, expiratie en dat soort dingen allemaal. Dus wat ik vaak gewoon doe, is gewoon bijvoorbeeld een dinsdag, woensdag of donderdag, maakt niet uit. En dan niet op de eerste van de maand en rond salarisdag.
Oké. Okay,
dan leg ik gewoon in. 1 keer per maand. Dus, ja.
Maar wat denk je ervan om gewoon 1 vaste dag per maand te hebben? Ja. Waarbij je zegt van dit is mijn budget voor deze maand. Ja. En van tevoren bepaal je wel waar ga je op instappen. Dus niet dat je op dat moment denkt, wat ga ik nu zo lekker kopen? En dan kom je denk ik ook verkeerde flow terecht. Maar gewoon dat je van tevoren bepaalt, die aandelen ga ik bijkopen. Daar ga ik een positie in openen. Om dat gewoon maar 1 moment per maand te doen. In plaats van lukraak, afhankelijk hoe jij de koers ziet stijgen of dalen. Want ik denk dat dat het meeste problemen met zich meebrengt.
Ja, en ik denk ook dat je daar ook bijvoorbeeld een afgeleiding kan doen. Dat je bijvoorbeeld voor jezelf bepaalt, oké, ik ga 60% of 80% of wat het dan ook is. Zo op die maandelijkse basis doen. Mm-hmm. En 20% hou ik nog steeds over om proberen te timen. Dan heb je in ieder geval met het merendeel van je geld, heb je in ieder geval de verstandige beslissing gemaakt, om het zo maar te zeggen. En de rest kan je niet zo heel veel fout mee doen, omdat het gewoon een minderheid van je dingen is.
Ja.
Maar ik denk dat überhaupt te vaak handelen, dus verkopen, kopen, precies op het verkeerde moment kopen en verkeerd verkopen. En dat je dat te vaak doet, dat is puur, denk ik, voor heel veel mensen gebaseerd op marktsentiment en op nieuws wat je leest en op Twitter en van allerlei bedreigingen die er voorbij komen of allerlei kansen die je denkt, ah, moet ik niet missen. Ik denk dat dat puur te maken heeft met triggers. Mm-hmm. Dus hoe vaak zit je erop? Hoe vaak kijk je naar de koers? En kan je voor jezelf bepalen of je daar vaak door getriggerd wordt? En dat doet vaak handelen. Dus dat kijken is op zich niks mis mee. Mm-hmm. En een emotie erbij voelen is vaak niks mis mee. Maar een actie eraan verbinden en elke keer weer opnieuw.
Ja.
Ja, dan kan je bij wijze van spreken, kan je 4-5 keer per week kan je iets doen waar je misschien lange termijn niet heel veel aan hebt.
Ja, ik denk dat dat een groot risico is. Maar daarop vullend denk ik ook dat je, stel nu bijvoorbeeld dat Shopify, in jouw geval, dat die opeens nu 50% zou stijgen. En je hebt niet een heel goed gevoel waarom dat het geval is. Mm-hmm. Dan kan ik me voorstellen dat je best wel verleid kan worden om te zeggen, nou, dit slaat nergens op. De markt gaat toch wel weer dalen binnenkort. Dus als je dat in je achterhoofd op zitten. Denk, nou, ik ga nu even mijn winst pakken. Ik ga nu de helft van de positie verkopen of helemaal verkopen.
Ja.
Terwijl als je maar 1 vaste periode per maand hebt waar je dat kan bepalen, heb je even iets meer afstand, iets meer tijd om het te rationaliseren van wil ik wel mijn Shopify verkopen, ook al staat het 50% hoger nu misschien.
Ja, dat is het. Bedoel, als je het beperkt, als je het aantal momenten beperkt, ben je tussendoor minder geneigd om actie te ondernemen.
Ja.
Dat is gewoon zo. En ik denk ook dat er wat voor te zeggen valt dat, weet je, als je dit 1 keer per maand doet, je traint jezelf ook echt gewoon om geduld te hebben. Dat is net zoals met mensen die bijvoorbeeld online shoppen. Hè? Je voorkomt dat als je opgejaagd voelt, of je voelt je een beetje depri, of je hebt niks te doen, je verveelt je. Het voorkomt dat je met je geld dingen gaat doen waar je last van gaat krijgen. Dus 1 keer per maand, prima. En daarbij nog steeds, ik zou het niet in steen hakken, maar daarom hou ik zelf ook altijd nog een beetje cash beschikbaar, wat ik niet maandelijks inleg, om toch als de markt keihard instort ineens, of het aandeel zelf onterecht, omdat de markt kennelijk rare dingen doet nu, dus op goede cijfers gaat het keihard dalen en op slechte cijfers keihard stijgen.
Zoals het hoort.
Net zoals het hoort. Het totaal volkomen rationeel in deze markt. Dat je dan nog wat cash hebt om gewoon je eigen ding te doen op een blauwe maandag. Weet ik veel. Ja.
Of zoals jij hebt, gewoon een trainingportfoliootje aanhouden.
Ja.
Waar je dan 1,5 maand niks mee doet.
Ja, ik kan daar al mijn jeuk in kwijt. Dus
als je ziet dat ik iets verkocht heb, dan denk je,
ik denk dat dat de reden ook is waarom ik het heb gedaan.
Nou ja, ik denk wel dat het een hele goede kan zijn voor de mensen die van zichzelf weten dat ze te vaak handelen.
Ja.
En daarom al.
Want iets niet van jezelf mogen geeft heel veel weerstand.
Ja.
En als je jezelf toestaat, net zoals mensen die goed aan het sporten zijn en dergelijke, en die dan toch 1 pizza per week eten, houd het bij die ene pizza. In dit geval, hou het gewoon bij 10% van je portfolio, waar je mee kan timen, spelen, denkt slimmer te zijn dan de markt. Prima, maar dan schaad je jezelf in ieder geval niet. Want met die andere 90% doe je gewoon het verstandige.
Eens.
Denk het.
Nou ja, en ik denk dat er nog 1 nuance in zit ook. Is als je kijkt naar jouw portfolio of naar een gespreid portfolio, waar je ook gewoon ETF's hebt en dat soort zaken. Mm-hmm. Dat zal normaal gesproken in 1 maand tijd, van 2 weken tijd, niet zoveel met elkaar schelen qua koers natuurlijk.
Nee.
En dan weet je gewoon, nou, je kunt ook iedere week bijleggen in ETF, maakt het ook niet zo heel veel uit.
Nee.
Maar als je, zoals mijn portfolio, waar jij een aantal hebt, ook met groeiaandelen, daar heb je natuurlijk veel meer, ga je denken naar, je bent meer afhankelijk van het verhaal eromheen.
Ja.
En het verhaal is natuurlijk zo ontzettend maakbaar. Dat één slecht PR-berichtje, je denkt, holy shit, ik moet het aandeel nu gaan verkopen, want we gaan failliet. Weet je? Terwijl dan, dat zijn de momenten waar juist 2 dagen even achterover leunen en zeg eens even kijken wat er nu gaat gebeuren.
Ja.
En dat is natuurlijk bij dit soort portfolios in mijn geval natuurlijk super gevaarlijk.
Ja.
Om daar te veel naar te kijken.
Ja, laat het stof even, hoe noemen ze het nou? Let the dust settle.
Ja, stoflanden.
Ja. Stoflanden, ja, inderdaad. En dan,
geen aliens, maar de stoflanden. De aliens mogen niet landen.
Nee, dus dat is altijd verstandig.
Ja. We hebben nog 2 luistervragen. We hebben er weer 4. Ze blijven lekker actief trouwens, onze luisteraars. Goed dit hoor. Ik merk wel dat het gaat cannibaliseren van mijn Mr. Don vragen trouwens.
Ja?
Ja, ja, ik heb toch het gevoel dat ze het leuker vinden om te horen wat wij er beide van vinden dan alleen maar mijn mening horen. Dus dammit, moet iets nieuws gaan verzinnen.
Charissa vraagt, hoe bepalen jullie hoeveel je minimaal en maximaal wilt beleggen in een aandeel? En hoe bouw je een portfolio op? Ik heb geen idee hoe ik structuur in mijn portfolio moet aanbrengen. Ja, dat is een hele grote vraag voor een paar minuten. Ook omdat we weten natuurlijk niet wat iemands persoonlijke situatie is. En dit is geen financieel advies. Maar als ik puur kijk naar hoe ik het doe. Mm-hmm. Ik denk dat het makkelijker is om te realiseren dat als je al begonnen bent met beleggen, je hebt een portfolio, dan is het heel makkelijk, in dit geval voor mij, om te zeggen, nou, ik heb nog 10% cash. Ik wil een positie opbouwen in, noem maar iets, Coinbase. Dat wil ik omdat ik het nog niet echt goed ken en ik wil hier wat affiniteit mee krijgen. Dat doe ik met maximaal 2,5% van mijn portfolio. En maximaal 5%. Mm-hmm. Dus minimaal 2,5%, maximaal 5%.
Van je totale portfolio of van je groeiaandelenclus?
Nee, van mijn hele portfolio.
Oké.
Ja. Mm-hmm. Zo doe ik dat meestal. Maar zou ik opnieuw beginnen en ik zou bijvoorbeeld voor mezelf bepalen dat ik in 10 verschillende beleggingen wil stappen, dan zou ik gewoon kijken wat het risico van elk van die beleggingen is en het potentieel qua rendement. Want een ETF, wereld ETF bijvoorbeeld. Mm-hmm. Als ik zou beginnen, zou dat sowieso verstandig voor mezelf zijn. Zou ik mezelf ook altijd aanraden als ik terug in de tijd kon gaan.
Ja, zeker.
Maar dan zou ik gewoon zeggen van, joh, in dit geval, ik heb 5 interessante aandelen. Ik doe 1 wereld ETF. Die wereld ETF is, noem maar iets, 50-60%. En die andere 40 of 50% zou ik verdelen over die 5 aandelen. Ja. Tenzij ik bij sommige aandelen meer kennis heb, overtuiging heb of affiniteit omdat ik werk in die sector bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dan heb ik natuurlijk een edge. Dus dan zou het raar zijn als ik dat op dezelfde manier zou verdelen qua minimale en maximale allocatie. Maar ja, zo zou ik dat doen. Maar verder is het gewoon een kwestie van, denk ik, doen, leren, niet bang zijn om te schuiven. En gewoon jarenlang tweaken.
Ja. Nee, ik ben het daar ook mee eens. Moet eigenlijk meer vragen hebben waar we het niet met elkaar eens zijn ook. Hè? Een beetje schuurvragen. Van, ja, heb misschien je ook zo'n hekel aan transportfolio? Ik zal vragen de volgende keer.
Als je nu alles in canoe zou moeten stoppen.
Nou, dat hebben we wel vuurwerk in ieder geval. Nee, ik ben het daar zeker mee eens. Ook die spreiding wat betreft ETF en de aandelen die je dan kent, dat je die gewoon gelijkmatig verdeelt. Ja. Ik zou er 1 toevoeging aan willen doen, denk ik. Ik denk dat als je net begint, dat het beter is om je individuele posities misschien nog iets meer te beperken. Mm-hmm. Misschien wel 80% ETF's en dan bijvoorbeeld 10 of 20% individueel. Omdat je in een flow moet komen.
Ja.
Nee, je moet wel leren, iedere kwartaal heb je de earnings call. Die moet je bij gaan wonen, je moet rapporten lezen, je moet nieuws gaan volgen. Ik kan me voorstellen als je als nieuwe belegger meteen met 10 aandelen begint, dat het best wel veel kan zijn van waar vind ik al info, waar ga ik tijd voor vinden. Ja. Dus als je er 3 hebt, die je misschien ook al grotendeels al kent, het bedrijf of de industrie, kan je een beetje uitbouwen.
Ja.
Uiteindelijk, je gaat toch sneller worden in rapporten lezen en dat soort zaken. Ja. Dus dat zou misschien nog gewoon een toevoeging kunnen zijn. En nou ja, als je kijkt naar de grote posities, jij hebt een max, zei je, tussen 2,5 en 5% van positie.
Om het op te bouwen in ieder geval, ja.
Had je ook een max qua in totaal? Als jij bijvoorbeeld nu met Shopify, heb je er ook een max in?
Ja, nou, kijk, met dat soort posities die heel klein zijn, zeggen heel veel mensen van, joh, herbalanceer niet te veel. Want als je stelt dat je een positie van 4% hebt en die wordt 6%, dan gaan heel veel mensen denken, ik moet dat weer een beetje in lijn brengen met mijn originele plan. Maar dan laat je de winnaars niet winnen, zeg maar. Maar ik heb dus daarbij, bij dat soort kleine posities, laat ik ze gewoon lekker lopen. En af en toe doe ik 1 grote rebalance van mijn hele portfolio. Dat hangt er een beetje vanaf hoe het gaat. Niet vaste tijden of zo. Mm-hmm. Maar wel bij dingen zoals bijvoorbeeld, stel Bitcoin, 20% allocatie in mijn portfolio. Als dat naar, want het kan gek gaan, zoals in de afgelopen jaren, als dat in 1 keer 50% van mijn portfolio wordt, mm-hmm, ja, dan ga ik zeker wel afschalen.
Ja.
Dan ga ik dat weer terugbrengen naar die 20%. Dus als ik het terugbreng, doe ik het altijd naar de originele verhouding. En dat kan dan ook zijn dat als het daarna doordaalt, de prijs, nadat ik heb verkocht, zou mooi zijn, want dan timen het goed. Okay. Maar dat dan Bitcoin weer terugvalt naar een 10% allocatie, nou, dat betekent dat die in waarde is gedaald of in koers is gedaald. Dus dan voeg ik weer wat toe tot de 20%. Dus zo werkt het aan allebei de kanten.
Hey, en als je nou, je mag denk ik wel stellen toch dat blok een van jouw grootste overtuigingen is, hè, qua individuele aandelen.
Ja.
Wat als die nou door zou groeien naar 30-40%? Ik denk nog steeds.
Ja, zover zou het niet komen.
Zou je eerder gaan afschalen al? Ja? Wat zou nu je max zijn?
10%.
En ook voor jouw hoogste overtuiging zou dat. Oké.
Ja.
Ik heb daar dus geen kip op.
Nee?
Ja, misschien ook omdat ik ook minder posities heb. Ik heb 5 posities, dus dan ga je al sneller hoger natuurlijk. Maar als bijvoorbeeld, Daar ben ik wel bewust van het risico wat hierbij komt. Maar stel nou dat bijvoorbeeld een Canoe, waar ik zo nog een vraag over heb gekregen, dat die de volgende maand, dat er fantastisch nieuws komt. Ze hebben een miljard aan investeringen erbij gekregen. Whatever. Ik denk, nu gaat het helemaal los. En ze gaan, ja, de aandeel gaat opeens maal 10. Ik zeg wat stoms. Waardoor het opeens 90% van mijn portfolio is. Ja. Ik zou dan waarschijnlijk, dan zou je wel denken, ik pak iets van winst. Dat is ineens sensible om te doen ook. Maar als ik nog steeds heel veel upside daarin zou zien op dat moment, denk van, de reis gaat nu pas beginnen, dan zou ik het niet helemaal terug gaan brengen weer naar 10 of 20. Dan zou ik misschien wel nog steeds op 60%, 70% durven zitten.
Ja?
Ja, ik denk het wel.
Wow.
Maar puur dus, misschien is dan een les wat ik later ga krijgen over risicomanagement. Ik denk dat ik daar te weinig bewust van ben, denk ik, of stiekem wel.
Nou ja, dat is ook een kwestie van gewoon doen.
Ja,
soms pakt het goed uit, soms slecht uit. Ik heb wel eens dingen verkocht en teruggebracht naar de allocatie die ik wilde. En dan vervolgens ging het nog een keer maal 2 of maal 3. Ja,
ja,
dat risico loop je. Maar ik, weet je, dat zijn altijd van die koude show dus. Maar ik denk ook, als bijvoorbeeld Canoe in jouw portfolio nu in één keer maal 5 gaat. En het zou letterlijk, bij wijze van spreken, 90% van je portfolio zijn. Dat wil zeggen dat de rest van je beleggingen bijna niks doet.
Ja, of dat is daalt. Dat is waar.
Dus dan is het een best uniek event dat, omwille van Canoe zelf, dat zo'n stijging doormaakt, terwijl de rest relatief gezien minder waard wordt in je portfolio. Of minder aandeel gaat innemen in je portfolio. Maar als de hele markt stijgt, zal je ook niet zo heel snel, met eentje die bijvoorbeeld maal 2 gaat en de ander gaat plus 50%, zal je niet zo heel snel aan die gekke gewichten komen in je portfolio.
Nee, dat klopt. En misschien als je in de praktijk erachter komt dat je 6 aandelen hebt, in mijn geval, of 5 nu, waarvan eentje 90% is. En je denkt, ja, de rest wil ik ook veel meer gaan opbouwen. Ja. Dat je automatisch denkt, van ja, daar kan ik wel wat geld heen schuiven. Ja. En ik geloof ook heel erg in die andere.
Ja.
Maar ik bedoel meer aan te geven dat er van mij geen maximale cap zit. Dus niet naar 20% ga ik inkorten.
Nee.
Maar dat misschien is dat iets waar ik na 13 jaar ervaring achter kom, dat niet heel verstandig is. Want ik weet dat Canoe in, wat was het nou? Vorig jaar januari ging er opeens naar $15 of $16, geloof ik. Ja, nu is het rond de $1. Kun je nagaan wat er verloren is in die tijd. Toen was het ook opeens 80% van het portfolio. Nou ja, dat was achteraf gezien best een goed moment geweest. Een beetje winst te pakken op zijn minst. Maar
nee, ik heb hetzelfde gehad met crypto. Niet met de specifieke Bitcoin of Ethereum of zo. Maar gewoon het aandeel crypto in mijn portfolio begon op 10%. En qua inleg zat ik op een gegeven moment, doordat ik ging inleggen in 2017, op 20%. Maar het steeg zo hard ten opzichte van mijn aandelen en de rest van mijn ETF's, dat op een gegeven moment was het gewoon 50%. Ja, en toen dacht ik, ik voelde dat zelf. Ik dacht oké, dit is niet lekker. Wat als ik dit allemaal kwijtraak straks?
Had je ook dat je s'avonds bijvoorbeeld 10 keer per dag ging kijken hoe Bitcoin eruit zag?
Refresh.
Iedere ochtend als je wakker werd, ging kijken, staat er nog...
Blockfolio. Ja, ik zat meer met mijn duim op Blockfolio dan, weet ik veel, dan op iets anders.
Ja, herkenbaar. Ik weet niet waar je verder met je duim zit. Ja,
dat dus. Maar uiteindelijk heb ik daar de les van geleerd, want toen heb ik het niet gedaan. Toen heb ik het niet teruggebracht. Toen heeft de markt het voor mij teruggebracht, omdat het helemaal ingestort was. Ja, dus dat doe ik. Dat doe
ook gewoon, van
ja, dat vind ik heel sympathiek. Ja, dat hebben ze toch voor me gezorgd. Toch de dure lessen allemaal. Hè, hoef je zelf geen verantwoordelijkheid te nemen. Doet er iemand anders.
Kan er niks aan doen. De markt heeft het teruggebracht. Ja, ja. Weet, dus, nee, maar ik snap precies wat je bedoelt. Ik denk dat dat trouwens een heel goed signaal is. Nu ik erover nadenk. Dat heb ik dus ook geleerd. Als je de neiging hebt om tegen anderen te gaan zeggen van, kijk hoe hoog het staat.
I'm rich, biatch.
Ja, ze gaan pochen erover.
Ja.
Misschien een goed moment om het gas terug te nemen. Ik heb namelijk vorige week, ik heb het 2 keer nu meegemaakt. Ik heb 1 keer mijn collega gezegd, toen was de groeiaandelen op het hoogtepunt van de markt eigenlijk. Ja. Tegen een collega zegt, dit is zo makkelijk geld verdienen hiermee. Dat was de laatste week, toen je stort dit in. En vorige week weer, ik moet het toch vertellen, transparantie. Ik heb een tweet geplaatst over die NFT die ik gekocht had, Checks.
Ah, ja.
En ik zei van, het gaat, dat was naar $4200 was het. Ik heb het gekocht voor $8.
Bizar.
Ja, 500x hè, in 3 weken tijd. Is nu ook trouwens een van de meest prominente NFT-projecten die er zijn. Oh, ja. Naast de Cyberpunk, dat soort shit allemaal. Ja. Dat is echt top 3 project. Maar het is binnen een week tijd is het van 4200 gegaan naar 1000.
Meen je?
Ja. Maar het was wel weer een moment. Ik bedoel, ik heb het nog steeds. Ik heb het nog niet gekocht om geld mee te verdienen. Want ik denk nog steeds dat dit... ik wil het gewoon vast blijven houden. Dus daar gaat het niet om. Maar het, dat was weer zo'n signaal dat je niet gaat, nou niet pochen, maar wel gaat zeggen, wauw, dit is veel gestegen. Iedereen mag weten hoeveel dit gestegen is. Waarbij je moet denken, misschien is dat een signaal voor jezelf dat het iets te veel is opgelopen.
Euforie en ja, dat is inderdaad voor mij ook een teken. Dat ik zelf niet kan geloven dat het zo is gegaan.
Ja, dat,
en meestal hoeft dat dan niet te zijn dat de volgende dag gelijk instort. Maar ja, het zit er wel dichtbij.
Wat iedereen denkt waarschijnlijk die manier. Precies. Ja, sommigen stappen er wel uit en dan begint het.
Precies dat.
Maar dat vond ik wel een mooie daarvan. Ja. Fuck, fuck. Nee, maar daar kom ik over een half jaar over terug. Over chicks van NFT's. Laatste vraag zullen we kort behandelen. Want we hebben best wel wat dingetjes gehad over Canoe en voorbeelden daarvan. Maar ik kreeg een vraag, denk ik, ook vanuit beursamateur. Misschien ook na opvolging naar de vorige aflevering. Mm-hmm. We hebben het erover gehad van hoe ga je om met een teleurstellend aandeel. Ja. Wat Canoe in dit geval was. En ik vroeg van, wat heb je nu gedaan? Wat is nu je plan met Canoe?
Ja.
En ik moet zeggen dat ik dat oprecht heel lastig vind. Want ik merk gewoon die emotionele verbondenheid aan het aandeel. Moet ik gewoon... Ik weet dat het niet goed is, maar ik weet dat, durf het uit te spreken dat ze is.
Ja, nou dan herken je het in ieder geval.
Ja, maar ik zat eens na te denken over van wat als ik nou, als puur rationeel, als ik nu de kans zou krijgen om de eerste positie te openen in Canoe, zou ik het wel of niet doen?
Op deze prijs?
Ja, op deze prijs. Ja, zou ik nu instappen? En ik dacht van ja, dat zou ik wel doen. Ik vind het nog steeds een heel interessante risk-reward rond deze prijs. Ik zou instappen. Zou ik instappen voor 25% van mijn portfolio wat het nu is?
Waarschijnlijk niet.
Nee, dat zou ik zeker niet durven. Ik denk als ik in dat geval, als ik vers in zou stappen, als ik max 10% erin zou steken, zou het best wel agressief zijn nog steeds. Ja. Ik heb nu 25%. Dus eigenlijk als je zo gaat redeneren, moet je eigenlijk voor jezelf bepalen. Ja, dus je zit er gewoon veel te veel in. Je hoeft niet alles te verkopen, maar terugbrengen is misschien wel het meest rationele in dit geval. Omdat andere aandelen kunnen ook stijgen. Het is niet dat dit het enige aandeel was kan stijgen.
Nee, het is niet your only chance in life.
Nee, daarom. En je hebt natuurlijk vaak dat je probeert goed te maken met één aandeel. Ja. We weten allemaal dat zo werkt. Ja. Ik maak alle fouten die een beginnende amateur belegger kan maken. Maar ik heb nog niks kunnen doen. Maar ik zit wel te denken als antwoord op de vraag. Ja, het zou wel rationeel zijn om een beetje over... Al is het niet meteen van 25 naar 10, maar misschien iedere maand even 2% eraf, 3% eraf. Weet je, zo. Ja.
Zo heb ik het ook altijd gedaan.
Ja, misschien. Hoe zou jij dat doen inderdaad met dit soort situaties?
Nou ja, ik heb dit zelf ook gehad. En ook fouten erin gemaakt en te snel verkocht. Steeg het weer gelijk, keerde het om. Mm-hmm. En wekenlang zat ik te balen. Waarom ik dat nu en voor de helft van mijn positie verkocht?
Ah,
omdat ik er niet meer geloof in had. Maar ik durfde ook een hele tijd niet te verkopen. Mm-hmm. Omdat het, ja, we hebben bepaalde beleggingen en ook met Bitcoin en dergelijke. Maar ja, toen heb ik mezelf gewoon aangeleerd. Net zoals dat langzaam instappen, ben ik gewoon langzaam gaan uitstappen.
Mm-hmm.
Gewoon elke keer, ik wel, stel dat mijn positie 20% van mijn portfolio was, elke keer 2% eraf. Dus naar 18, naar 16, naar 14. En voor mezelf besloten, net zoals jij, wat jij nu eigenlijk zegt, jij hebt al maximale allocatie als je het opnieuw zou doen, 10%.
Ja.
En stel dat je nu op 25% zit, dan weet je dat je 15% moet snijden.
Mm-hmm.
Ruw weg. Dus zeg dat je in de komende 15 weken, noem maar iets, probeert om die 15% kwijt te raken. Dan wen je eraan. Kan je ook nog even de markt een beetje aanzien. En van tevoren dan ook een plan hebben wat je met dat geld gaat doen. Want wat je net zelf zegt, ja, het is niet mijn enige kans. En er zijn veel meer aandelen die een goede potentie hebben.
Mm-hmm.
Maar dan moet je wel een doel met dat geld hebben wat je vrijmaakt. Want als je dat dan ook nog eens een keertje cash laat staan voor de komende maanden en daar niks mee doet.
Ja, dat is een goeie. Dan voel je dubbel de pijn.
Ja, en Canoe zou omdraaien.
Ja.
Ja, dan voel je echt dubbel de pijn, ja.
Ja, dus dan ga ik de rest van de maand alleen maar water drinken. Dan laat ik de whisky in jou over. En, ja. Oh nee, dan ga ik alleen maar aan die fire hierneven, wat ik gisteren had. Ik ben zo blij dat die aflevering niet doorgegaan is. Want ik zat aan de Jack Daniels, de Tennessee Fire. Het was een of ander kaneel whisky. Nou ja, die zou ik mijn grootste vijand nog niet aandoen, denk ik. Hoor. We zijn Jack Daniels wel kwijt sponsor nu, maar... Hey, dan zijn we weer aan het eind gekomen van de aflevering.
Ja.
Wat vond je ervan?
Ja, ging lekker.
Ja, toch?
Ja.
Ik merk dat je minder ziek bent. Ja. De whisky doet het goed voor je.
De whisky doet goed zijn werk, ja.
Hey, vind je dit nou een leuke podcast? Stem ook even via... Of stemmen. Je kunt een score achterlaten via Spotify, via Apple, iTunes. We hebben goede score tot nu toe. Mogen we trots op zijn, denk ik.
4,9.
Ja. Ik ben er heel trots op.
Ja, ik ben er ook zeker trots op.
Dat de score zo goed uitvalt. Dus dank jullie wel allemaal daarvoor. En dan hebben we de laatste catchphrase.
Tot de volgende week.